Vanavond gaan wij naar Jeremia hoofdstuk 11 om te beginnen. Dat is het hoofdstuk waarboven staat verbondsbreking. Nou ja, daar gaat het inderdaad over. En ik lees u de eerste paar versen. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere, zeggende: hoort gij lieden de woorden dezes verbonds en spreekt tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem. Zeg dan tot hen: zo zegt de Heere, de God van Israël, vervloekt zij de man die niet hoort de woorden dezes verbonds dat ik uw vaderen geboden heb ten dagen als ik hen uit Egypteland uit de ijzeroven uitvoerde, zeggende: zijt mijn stem gehoorzaam en doet dezelfde naar alles wat ik jullie gebieden. Zo zult gij mij tot volk zijn en ik zal u tot God zijn. Opdat ik de eed bevestige die ik uw vaderen gezworen heb, hun te geven een land vloeiende van melk en honing, als het is te deze dagen. Toen antwoordde ik en zeide: amen, o Heere. En de Heere zei tot mij: roep al deze woorden uit in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem, zeggende: hoort de woorden dezes verbonds en doet dezelfde. Ik heb even doorgelezen, omdat er enige malen staat dit verbond. Dat wil zeggen dezes verbond. Dat is dan een tweede naamvalsvorm, maar het gaat over dit verbond. Men zou zich moeten afvragen: hoezo, welk verbond? Want ja, het is toch bekend, dacht ik, en denken wij, dat Israël het verbondsvolk was van God en in een verbondsrelatie tot God stond via de Mozaïsche wet. Dat was ook zo, maar kennelijk heeft dit hoofdstuk zijn oorzaak, zijn oorsprong, zijn aanleiding in gebeurtenissen die zich afspeelden in deze dagen van Jeremia. En dat is de verklaring voor dat er staat de woorden van dit verbond. De vraag is: welk verbond? En het antwoord is: dat zijn de woorden zoals die vastliggen in dat wetboek waarover in Deuteronomium gesproken wordt. Later nog een paar keer heel specifiek. Maar meer in bijzonder dat wetboek dat in deze dagen van Jeremia, namelijk in de dagen van koning Josia, werd teruggevonden in de tempel. Nou ja, teruggevonden, gevonden in elk geval, tot schrik van degene die er vervolgens in lazen. En daarmee blijkt dat zij dus misschien van het bestaan van het boek kenden, maar in ieder geval, ze kenden de inhoud niet. En zo gaat het dikwijls. Iedereen weet dat christendom gebaseerd is op de Bijbel. Maar ik denk dat ik ook niet wat gek zeg als ik zeg: nou ja, maar de meeste christenen kan het geen lor schelen wat er in de Bijbel staat. Toch? Nou ja, doe maar. Maar zo is het nou eenmaal. Het kan ze niet schelen. En bovendien, voor zover zij bijbelteksten gebruiken ter onderbouwing van hun eigen geloof, dan wel wijze van doen, is dat gewoon toeval. Want al zouden ze precies het tegenovergestelde geloven en doen, dan zouden ze daarvoor ook nog wel een bijbeltekst kunnen vinden. En wel twee ook, denk ik. Daag me niet uit. Maar goed. Maar ik ben een beetje aan het bladeren. Namelijk in de eerste plaats even naar Deuteronomium hoofdstuk 31. Want daar zien we de oorsprong van dit boek. Deze woorden, of de woorden dezes verbonds. Want dat staat in Deuteronomium 31, is het nog? Waar staat in vers 24: en het geschiedde als Mozes voleind had de woorden deze wet te schrijven in een boek, totdat zij voltrokken waren, zo gebood Mozes aan de levieten die de ark des verbonds des Heeren droegen, zeggende: Neem dit wetboek en leg het aan de zijde van de ark des verbonds des Heren uw Gods, dat het al daar zij ten getuige tegen u, want ik ken uw wederspannigheid en uw harde nek. Dat waren geen vriendelijke woorden dus, die Mozes ten afscheid richtte tot deze Levitische priesters. Maar neem niet weg dat hij dat boek dat hij geschreven heeft, en dat is waarschijnlijk dit boek, Deuteronomium. Maar in ieder geval, het heeft met misschien wel alle vijf boeken te maken. Dat wil zeggen Genesis tot en met Deuteronomium. Maar dat boek, dat daarvan zegt hij dat het gelegd zou moeten worden, geplaatst zou moeten worden aan de zijde van de Ark des Verbonds. Waar dat precies is, dat weet ik niet, want dat betekent gewoon dat het ergens in de buurt van de Ark des Verbonds zou moeten worden bewaard. En logischerwijze later in de tempel. Begrijp me niet verkeerd, in de Ark des Verbonds werden de twee stenen tafelen bewaard. En dat er nog iets bewaard zou worden in het Heilige der Heiligen, achter het voorhangsel, daar lezen wij niet over. Het lijkt mij trouwens dat het tamelijk ongepast zou zijn, want als het boek daar geplaatst zou worden, daar zou niemand er ooit inzage in hebben. Want het Heilige der Heiligen, met de Ark des Verbond zelf, was verboden gebied, dat weet u. Dus waar het dan bewaard werd, nou ja, ergens in de buurt van, of bij, of in de tabernakel. En later zeker de tempel. En van de tempel zelf is bekend dat die in de praktijk fungeerde als bibliotheek. Als een zetel van kennis dus eigenlijk. En zo hoort dat natuurlijk ook, want fundamenteel is de tempel gebouwd rondom de Ark des Verbonds. Nou, en daarmee rondom de twee stenen tafelen. Dat is symboliek, uiteraard. Maar wat het betekent is dat het woord van God in het algemeen bewaard zou worden in de tempel. En waar het ook bewaard zou worden, dat is een tempel. En als het woord van God in onze harten bewaard wordt, dan zijn wij tempels. Maar dat is het Nieuwe Testament waar ik nou ineens in terechtkom. Maar hier staat uitdrukkelijk, neem dit wetboek en leg het aan de zijde van de Ark des Verbonds, des Heren uw Gods, dat het al daar zij ten getuige tegen u. En de voorgaande hoofdstukken hier in Deuteronomium, die zijn ook met nogal wat nadruk gericht tegen Israël. Met allerlei aankondigingen van oordelen, om niet te zeggen dreigementen gewoon. Aankondiging van oordelen die over het volk zouden komen wanneer ze de stem des Heren hun Gods niet zouden gehoorzaam zijn. Inclusief dat zij zouden verdwijnen in ballingschap onder de volkeren. Hoewel er dan ook bij staat dat ze onder de volkeren alsnog tot geloof zouden komen. Maar inmiddels ben ik al doorgebladerd naar 2 Koningen 22. Daar lezen wij in de eerste plaats over de troonsbestijging, want zo heet dat plechtig, van Josia, die 8 jaren oud was toen hij koning werd. En wat het me wezen mag, op die dingen ga ik maar even niet in. Want het is nou niet aan de orde. Maar dan staat er in vers 3 van 2 Koningen 22. Het geschiedde nu in het 18e jaar van de koning Josia. En zo verder. En inmiddels blader ik, want ik hou mijn hand daarbij, want ik lees daar zo verder. Dan blader ik even naar Jeremia 1, vers 2. Jeremia, tot welke het woord des Heren geschiedde in de dagen van Josia, zoon van Amon, koning van Juda, in het 13e jaar zijn regering. Dat wil zeggen dat in het 13e jaar van de regering van Josia begon Jeremia zijn optreden, zijn bediening. De bediening van het woord des Heren in het 13e jaar van Josia. En dan weer terug naar 2 Koningen 22 vers 3. Het geschiedde nu in het 18e jaar van de koning Josia. Toen was Jeremia dus officieel 5 jaar profeet. En dus in de dagen van Jeremia, in het begin van zijn bediening nog. Want dit is nog, u weet, die hele bediening duurde een jaar of 40. maar in het begin van zijn bediening, werd dus inderdaad het wetboek in de tempel teruggevonden. Staat in mijn Bijbel boven 2 Koningen 22 vers 3. En dat had nogal wat voeten in aarde bij elkaar. Want ze zouden het huis van Jehovah, de tempel, het huis des Heren, restaureren om de breuken, einde van vers 5, om de breuken van het huis te verbeteren. En wat daarvan vervallen was, wederop te richten, denk ik wel eens. Maar het gaat hier over de tempel, hè. Timmerie, de bouwlieden, de metselaars, hout en gehouden stenen te kopen om het huis te beteren, enzovoorts. En daar staat er in vers 8, toen zeiden de hoge priester Hilkia tot Savan de schrijver, ik heb het wetboek in het huis des Heren gevonden. Het wetboek in het huis des Heren. Veronderstel dat men toch enig idee had dat het er moest zijn. Maar het veronderstelt ook dat men er geen interesse voor had en ook niet wist waar het was. En dat het huis des Heren dus inderdaad, die tempel dus inderdaad verwaarloosd was. Maar dat is wat hij zegt. Ik heb het wetboek in het huis des Heren gevonden en Hilkia gaf dat boek aan Safan, die las het. De kans is groot dat Hilkia al op enige leeftijd was en het dus domweg niet meer kon lezen. En de schrijver is alleen schrijver omdat hij schrijven kan, maar dus ook lezen. Nog. Hè? Zolang de ogen het toelaten. Dus Savan las het, daarna kwam Savan de schrijver tot de koning en bracht de koning bescheid weder. En hij zeide, uw knechten hebben het gehad, en wat was een huis des Heren. Vers 10, ook gaf Savan de schrijver de koning te kennen, zeggende, de priester Hilkia heeft mij een boek gegeven en Savan las dat voor het aangezicht des konings. En het geschiedde nu als de koning de woorden des wetboeks hoorde, dat hij zijn klederen scheurde. Elders staat in de Bijbel dat de koningen van Israël altijd dat wetboek bij de hand moesten hebben en elk verloren moment, bij wijze van spreken, zouden ze het moeten lezen. In ieder geval dagelijks. Ja, maar Josia wist er dus kennelijk ook niet van. En toen hij las of hoorde, scheurde hij zijn klederen enzovoort. En riep Hilkia, de priester en Ahikam, de zoon van Safan, en Achbor, de zoon van Michaia, en de Safan, de schrijver, en Azaja, de knecht des konings, zeggende, gaat heen, vraag de Heere voor mij en voor het volk en voor het ganse Juda, want het gaat heus echt alleen maar over Juda, over de woorden dezes boeks, dat gevonden is, want de grimmigheid des Heren is groot, de welke tegen ons aangestoken is, omdat onze vaderen niet gehoord hebben naar de woorden dezes boeks, om te doen naar al wat voor ons geschreven is. En in vers 16, al de woorden des boeks. En in hoofdstuk 23... Vers 2, en de koning ging op in het huis des Heren en met hem alle man van Juda en alle inwoners van Jeruzalem en de priesters en de profeten en al het volk van de minste tot de meeste. En hij las voor hun oren al de woorden van het boek des verbonds. Het was dezes boeks, weet je nog. En nou is het de woorden van het boek des verbonds dat in het huis des Heren gevonden was. Het heeft tot gevolg dat men inderdaad nogal wat afgoderijen uit het land wegdoet en dat soort dingen meer. Maar deze beide hoofdstukken, 22 en 23, gaan daarover. En het is meteen de samenvatting van de hele geschiedenis van koning Josia. Dat is de essentie ervan. In zijn dagen het herstel. Wij zouden het noemen een kerkhervorming, maar het was natuurlijk geen kerk, daar ging het niet om. Maar het gaat erom dat deze dingen gebeurden in de dagen van Jeremia. En naar aanleiding van deze gebeurtenissen krijgen wij hier Jeremia 11. Waar dus Jeremia gezonden wordt En waar staat, hoort gij lieden, vers 2 van Jeremia 11, hoort gij lieden de woorden deze verbonds. Het was deze boeks en hier is het deze verbonds. En spreek door de mannen van Juda tot de inwoners van Jeruzalem. Aan hen werd het boek voorgelezen, lazen wij zojuist. En nu heeft Jeremia er ook nog het een en ander aan toe te voegen. Rechtstreeks. Niet uit een boekje, niet uit het boek. Maar rechtstreeks van Gods wegen. Zeg dan tot hen, zo zegt de Heere, de God van Israël. Vervloekt zij de man die niet hoort de woorden deze verbonds. In mijn Bijbel staat er meteen een verwijzing onder naar Deuteronomium 27. En dat is terecht. Want ja, we hebben natuurlijk nogal wat schriftgedeelten. Er zijn vaak hele hoofdstukken met dezezelfde strekking. Met name in Deuteronomium. En Deuteronomium 27 is wat dat betreft afschrikwekkend, mag ik wel zeggen. Als je dat leest, dan denk je, ik hoop maar niet dat ik bij dat volk hoor. Want het is een riskante aangelegenheid. Er waren nou eenmaal voorwaarden verbonden, condities verbonden aan dat men dat uitverkoren volk was. Dat koninklijke, priesterlijke volk aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd. En de eerste conditie is uiteraard dat men zelf naar die woorden zou horen. En indien men dat niet doet, betekent dat meteen het einde van dat verbond. Want dat zijn de ontbindende voorwaarden die in dat verbond nou eenmaal zijn opgenomen. Later heet het ook, mijn verbond, het welk zij verbroken hebben, enzovoorts. Hè? Maar dus wordt een vloek uitgesproken, en dat is inderdaad wat gebeurt, met name in Deuteronomium, over degene die niet horen willen naar de woorden van dit verbond. Dat verbond namelijk waardoor, je zou bijna zeggen, waardoor Jacob Israël werd. Dat verbond dat bepalend is voor de identiteit van Israël. Het verbond, vers 4, dat ik uw vaderen geboden heb ten dagen als ik hen uit Egypteland uit de ijzeroven uitvoerde. Ijzeroven is uiteraard beeldspraak, maar de ijzeroven komt in de Bijbel nog wel eens vaker voor, vooral het begrip ijzer sowieso, als uitdrukking voor slavenarbeid, voor hard werk, arbeid dus. Maar de Heer zegt, ik heb hen uit de ijzeroven uitgevoerd, zeggende, zijt mijn stem gehoorzaam en doet dezelfde naar alles wat ik jullie de gebieden, zo zult gij mij tot een volk zijn en ik zal u tot God zijn. Het zijn woorden die vele malen herhaald worden. In mijn Bijbel staan er met twee tekstverwijzingen onder, naar Deuteronomium 4 namelijk en Leviticus 26. Maar het wordt vele, vele malen herhaald, omdat dit de essentie is van de relatie tussen de Heer en Israël. Men zou naar hem horen. En op die grond zou Israël Ami zijn, met dank aan Hosea. Dat wil zeggen, het zou mijn volk zijn, zegt de Heer. En de Heer zou zijn de God van Israël. Mijn God heet het dan in diezelfde terminologie. En een bepaalde relatie. En die relatie wordt bevestigd in een eed, staat er ook bij. In vers 5, opdat ik de eed bevestige die ik uw vaderen gezworen heb, hun te geven een land vloeiende van melk en honing, als het is te deze dagen. Want dat is wat de Heer aan Israël beloofd had. Niet maar als eenmalige gebeurtenis dat hij hen zou brengen in een land dat op dat moment een land was vloeiend van melk en honing. Maar hij zou hen doen wonen voor altijd in een land dat altijd een land zou zijn vloeiend van melk en honing. Want bij die in dat verbond is opgenomen dat de Heer zelf voor dat land zou zorgen. En zou zorgen voor de juiste, laten we zeggen, klimatologische omstandigheden. Zodat het land ook inderdaad maximaal vrucht zou dragen enzovoorts. En het is eigenlijk de uitvoering van wat vast ligt in de beloften die God aan Abraham al gedaan had en inderdaad bevestigd heeft met eedzwering. De woorden daarvan worden, van die belofte worden uitgebreid onderweg. Maar onder de wet vinden wij op een of andere wijze een toepassing van die belofte. En daarom heet het ook zo, dat ik de eed bevestige die ik uw vaderen gezworen heb, hun te geven een land vloeiende van melk en honing, als het is te deze dagen. Toen antwoordde ik, deze gelegenheid weten we precies wie er antwoord is, namelijk Jeremia. En hij zei, amen, o Heere, bij de naam Jehovah. En de Heere zeide tot mij, roep al deze woorden uit in de steden van Juda, in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem. Dat wil zeggen in geheel Judea, maar specifiek uiteraard in Jeruzalem. Zeggende, en let op, in de straten. Hè? En niet maar in de tempel of zoiets. Bovendien, hoever het gesteld was inmiddels met de restauratie van de tempel, dat is nog maar de vraag. Die was nauwelijks in functie blijkbaar. En hij zou moeten zeggen, hoor de woorden deze verbonds en doet dezelfde. Met andere woorden, je hebt er aan de ene kant van doen met een boodschap die door Jeremia gepredikt wordt. Dat wil zeggen die hem opgedragen is. Maar aan de andere kant, de boodschap van Jeremia is dat men gehoor zou geven aan die woorden die inderdaad in dat zojuist gevonden boek zijn vastgelegd. Men zou daarna luisteren. Dat boek dat aan en voor gelezen werd, zoals we gelezen hebben er straks in 2 Koningen. Hoor de woorden deze verbonds en doe dezelfde. Het is namelijk allemaal niet nieuw. Het is oud en het is nog steeds de kern, de essentie van de positie van wat er nu nog van Israël over is. Hier, en dat is slechts Juda. En dan moet ik nog zeggen, en wat daarvan over is uiteraard. Want ik heb uw vaderen ernstiglijk betuigd ten dagen als ik hen uit Egypteland opvoerde tot op deze dag, vroeg opzijnde, die term zijn we ons vaker tegengekomen, al eerder hier, ik meen in hoofdstuk 7 van Jeremia, daar heb ik het ook uitgelegd, vroeg opzijnde heeft de strekking van goed bij de les te zijn, verantwoordelijkheid te dragen, wakker zijn onder alle omstandigheden enzovoorts. Oplettend zijn. En de Heer heeft vroeg opzijnde betuigd zeggende, hoort naar mijn stem. Dat is inderdaad de essentie in elk geval van het boek Deuteronomium zelf. Maar daarna vinden we dat gewoon ook terug. Dat beginsel vinden we terug in de loop van de geschiedenis van het volk. Dat steeds weer van de Heer afweek en dan weer soms met tamelijk veel geweld door de Heer werd teruggebracht onder vaak erbarmelijke omstandigheden enzovoort. Stefanus zou gezegd hebben, en God stuurde hen richteren en dat soort dingen. En zo was het natuurlijk ook, maar de essentie was altijd, hoort naar mijn stem. Denk ogenblikkelijk aan Jesaja 55, neig uw oor tot mij, hoort en uw ziel zal leven enzovoort. Hoort naar mijn stem. Maar zij hebben niet gehoord, nog hun oor geneigd. Het is dezelfde uitdrukking als uit Jesaja 55. Zij hebben niet gehoord, nog hun oor geneigd, maar hebben gewandeld en ieder naar het goeddunken van hun lieder boos hart. Naar het goeddunken van hun hart. Ik hoop dat u merkt hoe gevaarlijk dat dus is, dat men wandelt naar het goeddunken van het eigen hart. Want uit het hart komen voor het dubbele punt. En die ga ik u maar verder niet citeren wat er allemaal precies staat. Dat er uit het hart voortkomt. Hier staat er ook maar met één woord. Staat er gewoon uit hun lieder boos hart. Je moet ervan uitgaan dat hun bedoelingen op zich goed waren. Maar zij wisten beter. Maar zij schoven het woord van de Heer aan de kant. En dat is het risico wat elk mens loopt. Hè? Als je het woord van de Heer kent, dan zit er niks anders op. Dan moet je daar rekening mee houden. En anders dan ben je de klos. Want je weet beter. En dus ben je verantwoordelijk. Ik bedoel dit. Ik citeer Jesaja 55, daar blijf ik dan maar even. Jesaja 55 zegt ook. Er staat ook dat de Heer zegt. Mijn woord zal niet ledig wederkeren. Zal consequenties hebben. En het punt is dat het aanhoren. Of het hebben of het bezitten van het woord van God als zodanig. Dat is niet vrijblijvend. Als je later tegen de Heer zegt: ik heb het niet geweten. Dan, jullie kunnen het moeilijk zeggen. Ik heb het niet geweten, maar doe maar weer. Maar je kunt niet tegen de Heer zeggen: ik heb het niet geweten. Die zegt dan: je had toch wel een Bijbel in huis? Ja, nooit ingelezen. Nooit wat van aangetrokken. Elke dag gelezen, 3 maal daags. Samen met je pilletjes bij de maaltijd. En er wat van aangetrokken of niet? Nee. Nou ja. Maar dat brengt verplichtingen met zich mee. Je kunt je niet verschuilen in onwetendheid. Integendeel. En dat is het riskante. Daarom worden mensen boos als je ze confronteert met wat de Bijbel zegt. Dat blijkt dan toch zo vrijblijvend niet te zijn. En men voelt dat op de klompen aan. Om een theologische uitdrukking te gebruiken. Maar goed. Hun lieder boos hart. Van de valse profeten staat. Zij profeteren uit hun hart. Uit hun gevoelens. Dat is de ellende van gevoelens. Ze deugen niet. Het zijn maar impulsen. Zijn afhankelijk van de omstandigheden, van het weer, zeg ik altijd. En de hormonen en nog zo'n paar dingen. En ze worden aangepast aan, trouwens, aan hun publieke opinie. Dus zo individueel zijn ze nou ook allemaal weer niet. Maar ze zijn levensgevaarlijk. En daarom, omdat wij dat weten, sturen we onze kinderen naar school. Vroeger dan, laat ik het zo zeggen. Dan, hè? Want ja, zo is het toch. Wij leren het een en ander aan feiten, aan wetmatigheden, aan natuurwetten en zo. Dingen die elke jongen en elk meisje moet weten, zal ik maar zeggen. Zodat je daarna je weg een beetje kunt vinden. Niet maar in de wereld, maar in je gevoelens. In je beleving, die daardoor veranderd wordt. En als je dat onderwijs niet gehad hebt, dan ben je ten prooi aan je instinct. Komt er bij leven niks terecht. Nou ja, dat is waar het over gaat. En ieder naar het goeddunken van hun lieder boos hart. Ze deden maar aan. En ik weet wel, dat is tegenwoordig een populaire levensbeschouwing. Je moet doen wat je hart je ingeeft. Daar ben je mooi klaar mee. Je moet doen wat de Heer je ingeeft. Niet wat je hart je ingeeft. Dat is een misverstand. Natuurlijk, dat is kort door de bocht, dat weet ik. Dat is te nuanceren, dat weet ik ook. Ik weet ook dat de Heer in ons zou wonen. En dat hij in ons het een en ander bewerkt, zodat het dan toch voortkomt uit ons hart. Maar dat is dan een hart waarin het woord van God woont. Of gegraveerd, geschreven is, enzovoort. Hè? Dat is de nuance, maar in beginsel geldt het. Het is naar hun boos hart. Wel, als dat hart hen zou kunnen leiden, hadden ze het woord van God niet nodig. Maar God geeft zijn woord omdat het hart van de mens boos is. Er komt niks goeds uit voort. Daarom moet er eerst wat anders ingeplant worden. En dat is dat woord uiteraard. Hè? Maar ze hebben niet gehoord. Nog hun oor geneigd, maar hebben gewandeld en ieder naar het goeddunken van hun lieder boos hart. Daarom heb ik over hen gebracht al de woorden deze verbonds. En nu in de negatieve zin natuurlijk. Namelijk, ik breng over hen al die oordelen die ik inderdaad in datzelfde boek Deuteronomium, zullen we dan maar zeggen, want daar blijven we maar even bij, die daar zijn aangekondigd. En die inderdaad zeggen dat het volk verstrooid zou worden onder de heidenen. En zelfs staat er dat het zou terugkeren naar Egypte. Nou ja, letterlijk is dat ook inderdaad gebeurd. Niet in de dagen van Jeremia, maar nog veel later. Dat is pas gebeurd in nieuwtestamentische tijd. Maar je kan hem natuurlijk ook overdrachtelijk opvatten en zeggen: terugkeren in slavernij. En dat is ook daadwerkelijk wat gebeurd is. Daarom heb ik over hen gebracht al de woorden deze verbonds, dat ik geboden heb te doen, maar zij niet gedaan hebben. Ik heb geboden dat te doen, maar zij hebben het niet gedaan. Tot hun eigen schade. En dan vers 9. Voort zeide de Heer tot mij, er is een verbintenis bevonden onder de mannen van Juda en onder de inwoners van Jeruzalem. Wat in de praktijk hetzelfde is uiteraard, dat is gewoon een parallelisme. Een verbintenis. Een goed Nederlands woord daarvoor is samen, want het is immers een verbintenis. Een samenzwering. Samenscholing kan ook nog. Maar hou het maar op samenzwering. En in de praktijk heeft het woord de betekenis van rebellie, opstand. Een samenzwering. Er is een verbintenis bevonden, samenzwering bevonden onder de mannen van Juda en onder de inwoners van Jeruzalem. Namelijk zijn zij wedergekeerd door de ongerechtigheden van hun voorvaderen, die mijn woorden geweigerd hebben te horen. Het is net alsof je terecht bent in de toespraak van Stefanus. Die vatte de geschiedenis samen van Israël in Handelingen 7 met als strekking dat de eeuwen door, al die generaties door, als de Heer wat te zeggen had aan Israël, wilden ze niet horen. En elke keer opnieuw weken ze van hem af, enzovoorts. En hier heet het, ze zijn wedergekeerd door de ongerechtigheden hunner voorvaderen. Zit in het volkskarakter blijkbaar, voor zover zo'n ding bestaat. Heb je wel zo'n volkskarakter gezien? Maar het schijnt wel te bestaan, hoor. Alleen hebben we het afgeschaft, want we leren nu dat alle mensen gelijk zijn. Wat volstrekte onzin is, maar ja, of het waar is of niet, trekt niemand zich er wat van aan, hè. Ja. Ze zijn wedergekeerd door de ongerechtigheden hun voorvaderen. Het was immers een hardnekkig volk. Voorvaderen die mijn woorden geweigerd hebben te horen. En ze hebben andere goden nagewandeld om die te dienen. Het huis Israëls en het huis van Juda, ze worden nog steeds apart genoemd, hebben mijn verbond gebroken dat ik met hun vaderen gemaakt heb. De Heer beschouwt dat als een verbintenis, namelijk als een samenzwering. En in elk geval als opstand, als rebellie. Ik blader even verder naar min of meer een tijdgenoot van Jeremia. Dat was Ezechiël. En in Ezechiël 22 lezen wij vanaf vers 23. Voorts geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggen de mensenkind zegt tot haar, gij zijt een land dat niet gereinigd is, dat zijn plasregen niet heeft gehad ten dagen der gramschap. De verbintenis, dat is het woord, de samenzwering. De verbintenis van haar profeten is in het midden van haar als een brullende leeuw die een roof rooft. Zij eten de zielen op, de schat en het kostelijke nemen zij weg. Haar weduwe vermenigvuldigen zij in het midden van haar. En zo verder. Mijn priesters doen de wet geweld aan, ze ontheiligen mijn heilige dingen. Tussen het heilige en onheilige maken zij geen onderscheid, en het verschil tussen het onreine en reine geven ze niet te kennen. Daartoe verbergen zij hun ogen van mijn sabbatten. Ja, ik word in het midden van hen ontheiligd, enzovoort. En dit gaat wel degelijk in de eerste plaats over Jeruzalem. En er worden dezelfde termen gebruikt. En dan maar weer terug naar Jeremia 11. De Heer beschouwt het als opstand en dat is het natuurlijk ook. En hier staat dan ook aan het eind van vers 10 van Jeremia 11. Ze hebben mijn verbond gebroken dat ik met hun vaderen gemaakt heb. Dat is een term die we later ook tegenkomen. Mijn verbond, het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had. Dat zijn de woorden uit Jeremia 31 immers. De woorden die in het Nieuwe Testament uitgebreid geciteerd worden. En dan staat er vervolgens als consequentie, vers 11 van Jeremia 11, daarom, om die reden, dat is de oorzaak, daarom zegt de Heer alzo, zie, ik zal een kwaad over hem brengen, uit het welk zij niet zullen kunnen uitkomen. Schiet me ineens te binnen die uitdrukking uit Jesaja, waar de Heer zegt, ik schep het kwade. En die door sommigen dan uitgelegd wordt, alsof er zou staan, ik schep de zonde. Maar dat is het niet. Hè? Dit kwaad is gewoon wat je als kwaad moet beschouwen. Namelijk een oordeel dat van Gods wegen komt. Zo staat het ook in Jesaja, hoor. Er staat, ik schep het goede en schep het kwade. Niet helemaal letterlijk zo, maar daar komt het op neer. Want het idee is dat de Heer weliswaar hen zou brengen in de ballingschap. In het algemeen. Maar ook, hij zou hen weer uit de ballingschap terugbrengen. Dat is het goede. En in dat verband worden die dingen ook gezegd. Het gaat niet om de zonde, maar het gaat om iets wat niet als goed, maar dus als kwaad, als iets slechts beschouwd wordt. Zie, ik zal een kwaad over hen brengen, uit het welk zij niet zullen kunnen uitkomen. Zij zullen er dus niet aan kunnen ontkomen. En als zij dan tot mij zullen roepen, zal ik naar hen niet horen. Waarom ook niet? De Heer heeft steeds geroepen naar Israël. En zijn profeten gezonden. Zijn woord aan hen gegeven, zwart op wit. En hij heeft hen profeten gezonden enzovoort. En ze wilden naar hem niet horen. Dan zegt de Heer, dan draaien we het nu om. Dat staat trouwens ook in Deuteronomium. Daar staat, ze hebben mij vergeten, dus zal ik hem vergeten. Ze hebben mij in vergetenis gesteld. En dus zal ik mijn aangezicht voor hen verbergen, op mijn beurt. En hier zegt de Heer, op mijn beurt zullen ze naar mij roepen. Dat is de omgekeerde wereld. Maar ik zal naar hen niet horen. Ze hebben naar mij ook niet willen horen. En dan zullen de steden van Juda en de inwoners van Jeruzalem heen gaan en roepen tot de goden die zij gerookt hebben, enzovoort. Dat wil zeggen, dan zullen ze niet alleen de Heer, ze zullen misschien de Heer aanroepen, maar die gaat niet luisteren. En vervolgens roepen ze de andere goden aan, maar die zullen hen niet kunnen redden. Het zijn, nou niet dezelfde woorden, maar het zijn wel dezelfde gedachten. Dus dezelfde waarheid die ooit door Hosea geformuleerd werd. In Hosea 2 is dat, meen ik. Maar dan in verband met de 10 stammen van Israël. Dat is dus lang daarvoor. Dat is Hosea 2 vers 5. Daarom ziet ik zal uw weg met doornen betuinen. En ik zal een heiningmuur maken dat zij haar paden niet zal vinden. Ik weet niet of u dat uit het Nederlands begrijpt, maar wat er feitelijk staat is dat de wegen doodlopen. Ze komen nergens uit. Het zijn doodlopende sporen. Aan het eind ervan staat zo'n blok, weet u wel. Of het zijn wegen zoals in Oost-Europa. Ik weet niet of het nu is trouwens, maar je haalt zo'n weg ineens op, hè. Soms staat er een hekje voor, maar soms ook niet. Je rijdt op een keurige asfaltweg en dan zit je gewoon midden in de modder en verder wordt het niet. Wegen gaan niet verder. Ze lopen dood, heet dat. Vandaar dat zij haar paden niet zal vinden. En zij zal haar boelen nalopen. Dat wil zeggen steun zoeken bij de buurvolken in de praktijk. Bij die minnaars, bij die andere goden. Zij zal haar boelen nalopen, maar dezelfde niet aantreffen, niet thuis. Zij geven geen gehoor. En zij zal hen zoeken, maar niet vinden. Alleen hier staat er dan bij. En dan zal ze zeggen, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn vorige man. Want toen was mij beter dan dat zwijnendraf te eten. Maar dat staat er niet, hè. Maar goed, ik sla hem gauw weg. We gaan er verder niet op in. We zijn nu bij Juda, maar in beginsel is het hetzelfde. Juda zal hulp zoeken, waar dan ook, maar zal het niet krijgen. En dat is de strekking van Jeremia 11, vers 12. Niet van de Heer, maar ook niet. Ook krijgen ze geen hulp van de goden die zij gerookt hebben. Dat wil zeggen aan wie zij geofferd hebben. Maar zij zullen hen gans niet kunnen verlossen ten tijde huns kwaads. Dat kunnen die goden namelijk niet. Want het zijn ook geen goden. Het zijn afgoden. En volgens Paulus zijn het dus demonen. En het zijn daarmee ook de stomme afgoden die helemaal niks kunnen. Zij zullen hen gans niet kunnen verlossen ten tijde huns kwaads. Vers 13. Want naar het getal uw steden zijn uw goden geweest, o Juda. Ik weet wel, in het algemeen heet het Baal, ook in dit vers trouwens. Het is ongeveer het laatste woord van het vers. In het algemeen heet het Baal, maar Baal was nou eenmaal ook bekend onder allerlei verschillende toenamen. Net als Jehovah trouwens, want die heette ook Jehovah, nou heet hij allemaal, uw heelmeester, Jehovah der Heerscharen en wat het maar was allemaal. Er zijn geloof ik een stuk of 10 van die namen zo, die je in je Bijbel kunt vinden. Jehovah Zireh, Jehovah zal voorzien. Vaak zijn de namen vertaald, dus dan worden we wat lastig ze te herkennen, maar het bestaat wel. En dat gebeurde met Baal ook. Ik ben die namen kwijt, want als ik ze tegenkom herken ik ze, maar daar blijft het dan ook bij. Maar je hebt Baal dit en je hebt Baal dat, maar het is diezelfde Baal met de een of andere toenaam. En die toenaam is meestal een beetje, laten we zeggen, plaatselijk gebonden. Voor de Rooms-Katholieken onder u, dat hebben ze Maria ook aangedaan, want je hebt onze lieve vrouwen van dit en onze lieve vrouwen van dat en van zus en van zo en wat het maar was allemaal. En maar het is altijd dezelfde onze lieve vrouwen, hoor. Bedoeld is Maria. Zelfs met onze lieve Heer hebben ze dat gedaan. Onze lieve Heer dit en onze lieve Heer op zolder bijvoorbeeld. Vind ik een prachtige Belgen mop eigenlijk, maar toch maar weer. Maar die dingen bestaan, maar het is in wezen dezelfde. Alleen waar men hem zich die God toe-eigent, zal ik maar zeggen, in een vertrouwelijke relatie probeert te komen, krijgt hij een meestal lokale toenaam. Maar het blijft altijd dezelfde. En die Baal vind je daarom ook over, nou ja, een groot deel van de wereld. Ook in Babel trouwens, Babel. Babel. En anders was het wel Bel, zoals in de naam van Belsazar enzovoort. Hè. Dat is heus dezelfde Baal. Hoor. Waarom ook niet? Het betekent Heer. En wat Jehovah betreft, nou ja, die naam heeft men ook vertaald met Heer. Ligt voor de hand. En als hij dan niet Jehovah heet, dan wel Adon. Dat wil zeggen ook Heer, in de uitdrukking Heere, Heere. Daar staat dat, hè. Adon, Jehovah. Of Adonai, Jehovah, eventueel. Maar terug naar het vers, vers 13. Naar het getal uw steden zijn uw goden geweest, o Juda. Want buiten Baal heeft men bovendien ook wel andere goden, geleend van de buren, gediend. En zoveel steden, zoveel goden staat er eigenlijk, hè. In elk vlekje een ander gekje. Of hoe heet zoiets? Ja, nou ja, zoiets. Voor elke kot een andere god. Zoiets was dat. En dan nog een keer. En naar het getal der straten van Jeruzalem hebt gij lieden altaren gesteld. En dat is ook inderdaad, ik had het nou even over Rooms-Katholieke traditie. En daar merk je hier boven de rivieren niet zoveel van. Maar als je naar het zuiden afzakt, dan vind je op elke hoek van de straat ongeveer wel een kapelletje. Maar dat is gewoon een tempeltje natuurlijk, hè. Een altaartje. Ja, ik heb er erg aan moeten wennen voordat ik ze domweg niet meer zag. Ja. Maar dus wat hier staat, de stad was vol met afgoderij. Ik denk dat nog altijd als ik in Rome kom. Mag dan kunstzinnig verantwoord zijn allemaal. Maar jongen, jongen, wat een afgodstempels. En beelden en noem maar op. Dan denk ik altijd, lijkt Athene wel, hè? Nou, Rome is erger hoor, vandaag, hè? Maar ik bedoel, ze zijn alleszins gelijk als godsdienstiger. Wat het ook betekenen mogen. Hè? Met dank aan Handelingen 17. Maar zo was het dus. Naar het gestal der straten van Jeruzalem hebt gij lieden altaren gesteld voor die schaamte. Altaren om de Baal te roken. Dus het blijft toch Baal. Waarom het zoveel meervoud is. Ik denk dat het niet alleen zit in de namen. Zo van, je hebt Baal dit en Baal dat en Baal zus. Met excuses dat ik die namen niet zo snel kan ophoesten. Maar een ander ding is natuurlijk. Een ander ding is natuurlijk. Dat waar in de praktijk afgoderij is demonie. En waar de afgoden demonen zijn, zou het maar zo kunnen, hoe zeg ik dat netjes, zou het maar zo kunnen dat al die altaren of die tempeltjes of kapelletjes of hoe je ze noemt, wel degelijk bewoond zijn. Nee. En ze worden allemaal aangeduid als Baal, maar het mogen er dan legio zijn. Maar ze heten allemaal stuk voor stuk Baal, want zo laten ze zich aanspreken. Hoe reëel dat is wat ik nu zeg, dat zal nooit iemand kunnen bewijzen. Maar het laat zich aanzien dat niet alleen voorwerpen, maar zeker kunstvoorwerpen, wat er voor door moet gaan, in de praktijk behekst zijn, is dat het woord? Betoverd zijn, bewoond worden. En het is niet geheel onbijbels, want in de Bijbel komen wij bij gelegenheid ook een beeld tegen dat kan spreken. Waarna wij natuurlijk een discussie krijgen over hoe letterlijk je dat moet nemen. En of we niet, want u bent in de Efteling geweest natuurlijk. En dan praten die beelden ook terug, zeg maar. Nou ja, goed. Dan is het een technisch kunstje. Maar toverij is in wezen ook niet anders dan een technisch kunstje. Ja, dat is niet nauwkeurig afgebakend. Hoe dan ook, zouden altaren, overal, voor die schaamte, altaren om de Baal te roken, te offeren dus. Het brengt mij overigens toch nog weer even bij Hosea, want uiteindelijk is het zo dat de Baaldienst in de praktijk kenmerkend was voor de 10 stammen van Israël. Dat was in Juda veel minder, dat kwam pas later namelijk. Maar onder de 10 stammen was het dominant. Maar in Hosea, datzelfde Hosea 2, daar staat dan in vers 13. Daarom ziet, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. Want ja, over de Israël, over die 10 stammen, worden bij gelegenheid veel positievere dingen gezegd dan over Juda, hoor. Maar goed, ik zal er niet op ingaan. Ik zal haar voeren in de woestijn, dat wil zeggen in onbewoond land. En ik zal naar haar hart spreken en ik zal haar geven naar wijngaarden van daaraf. En het dal van Achor tot deur erop en al daar zal ze zingen als in de dagen naar haar jeugd. En als ten dagen toen ze optoog uit Egypteland. Gaat toch over zegeningen. Uiteindelijk een bekering dus van Israël. 10 stammen nog steeds. En het zal te 10 dagen geschieden, spreekt de Heer, dat gij mij noemen zult mijn man. En mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen. Zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. Daar heb je dus ook Baal, maar ook in het meervoud. De Baals, zij zullen niet meer gedacht worden. Overigens, Baal betekent ook maar gewoon heer. En om die reden kan het de aanduiding zijn van allerlei goden. Maar goed, dat doet er nou verder niet de zaken. Wat wel de zaken doet, is dat er staat dat die namen van de Baals zullen weggedaan worden enzovoort. De Joden in hun religieuze creativiteit in de Babylonische ballingschap, die daar dus de, laten we zeggen, de boeken der profeten verzameld hebben en de Tenach hebben samengesteld en de synagoge hebben uitgevonden en daarmee heel het judaïsme hebben ontwikkeld, de Joodse religie, die hebben dit ook gelezen in Hosea. En om hun goede bedoelingen te demonstreren, hebben zij dus ook actie ondernomen om de naam Baal uit het Oude Testament, uit de schriften, weg te halen. Onder het motto: de namen van Baal zullen niet meer gedacht worden. En dat heeft tot gevolg gehad dat Mephibaal bij ons bekend is geworden als Mephibozet. En dat Isbaal bij ons bekend geworden is als Isboset. En er is een heel lijstje trouwens van die namen, wat ik niet bij de hand heb. Maar als je de naam tegenkomt waar Boset in staat, dan weet je zeker, dat is niet de oorspronkelijke naam, dat was Baal. Heb je dat nog? Ze hebben die namen veranderd. Wij weten dat, want er is een officiële lijst van de schriftplaatsen waar dat gebeurd is. Het is niet overal gebeurd, overigens. Er is hier en daar een tekst doorgeslipt. Vind ik altijd wel leuk. Heb je met mensen werk. Maar dat maakt het interessant voor ons, want dat betekent dat we dat nog kunnen nagaan. Men heeft namelijk de naam van Baal vervangen door het woord Boset. En dat betekent schande. En hoe men daarbij gekomen is, wel uit, waar waren we? Uit Jeremia 11. Naar het getal der straten van Jeruzalem hebt gij lieden altaren gesteld voor die, voor wie? Voor die schaamte. Waarbij schaamte hier dus een ander woord is voor Baal. Het idee is dat het op zich een schande is en dat men zich zou moeten schamen voordat men ooit die Baal, dan wel de Baals, gediend heeft. En dat is de reden waarom men die namen waarin Baal voorkwam veranderd heeft in Boset. Schande. En daar kun je het nog aan herkennen. En verder zou je op moeten passen, want je hebt kans dat je het woord schande ergens tegenkomt in de Bijbel en dat feitelijk Baal bedoeld was. Afgoderij. Het wordt dus vanzelf een woord voor afgoderij. Schande. Hebben jullie dat nog? En als er gesproken wordt over uw schande, uw boosheid, had het ook nog kunnen zijn uw afgoderij, uw baaldienst enzovoort. Maar goed, dit soort studies, ik vind het nooit zo nodig om dat bij me te hebben en om bij gelegenheid daar dan eens uitgebreid op in te gaan. Want het is een onderwerp apart natuurlijk. Maar dit is wat er gebeurd is. Dat wil zeggen, de Joden zelf hebben Jeremia 11 vers 13, waar we nu zijn, gelegd naast de uitspraken in Hosea 2 en gedacht, dat gaan we doen, we gaan de namen van Baal weghalen uit de Bijbel. Het is jammer, want nogmaals, Baal is gewoon een woord, een zelfstandig naamwoord en het woord betekent heer. Maar goed, ze hebben altaren gesteld naar het getal der straten, dat wil zeggen in elke straat. Eerst onder in elke stad en daarna in elke straat van Jeruzalem hebt gij lieden altaren gesteld voor die schaamte, voor boosheid. Altaren om de Baal te roken. En dus, en nu wordt hij sterker, want kijk in vers 10 was het, ze hebben niet naar de Heer willen luisteren, ze hebben naar mij niet willen horen, dus zegt de Heer, breng ik een kwaad over hen, en als zij dan tot mij zullen roepen, zal ik naar hen niet horen. En dan komt hetzelfde nog een keer, maar nog negatiever. Namelijk, ze hebben niet alleen niet naar mij willen luisteren, ze hebben andere goden gediend. En dan komt er ook vervolgens een veel sterkere uitdrukking achteraan, in vers 14. Gij dan, in vers 11 was het nog, en als zij dan tot mij zullen roepen. Maar hier is het nog veel sterker. Gij dan, bid niet voor dit volk. Dat wil zeggen, het wordt Jeremia zelfs verboden om dat te doen. Bid niet voor dit volk en hef geen geschreeuw noch gebed voor hen op, want ik zal niet horen ten tijde als zij over hun kwaad, dat is dus dat kwaad dat de Heer over hen zou brengen, weer terug uit vers 11, als zij over hun kwaad tot mij zullen roepen. Je zal niet horen. En wat Jeremia betreft, die wist beter. Bovendien was hij zelf niet in die afgoderij betrokken. En de Heer zei, je bidt niet voor het volk. Maar goed, we hebben al een hele reeks van schriftplaatsen, met name in Jeremia, in het verleden aangehaald, waar dezezelfde woorden herhaald worden. En waarbij de Heer zegt dat er niet zal gebeden worden voor zo'n goddeloos, ongelovig volk. De Heer zegt, ik zal niet horen, ik kan niet horen, ik zal niet horen. Wat ik moet doen, ben ik verplicht te doen en ik ga het ook doen, namelijk een oordeel brengen over deze goddeloze natie. Nou ja, waarna de vraag dus is, nee, wat doe ik dat weer voorzichtig zeg, waarna de vraag dus is of dat wellicht misschien eventueel ook van toepassing zou kunnen zijn op een tegenwoordige volstrekt goddeloze Joodse staat in Palestina. De staat die zich Israël noemt. He? Ik zei ongelovig, ik zei niet dat ze niet religieus waren. Ongelovig. Deze lui, dit Juda, was ook religieus. Ze waren zelfs de tempel aan het restaureren. En dat soort dingen meer. En dan komen toch deze woorden. Zo van, ja, dat kan je nou wel doen. En je kan dit wel een beetje uit de Bijbel gaan staan lezen. Maar er is toch niemand die er zich wat van aantrekt. Nou ja, de koning zelf, Josia, lees de geschiedenis nog maar eens na. En die had het voor het zeggen, dus dat had enige gevolgen. Maar wat het volk zelf betreft, nee, een klein overblijfsel daaruit, wellicht, maar daar bleef het dan ook bij. Nou ja, godsdienstig waren ze, religieus waren ze. Zij deden alles met de volle inzet, met het hart, kwam uit het hart voort. En zo, dat heb je allemaal gelezen, enzovoort. Jawel. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat men hoort naar het woord van God. En dat is het dilemma waar wij tot in onze dagen, waar ook wij speciaal mee van doen hebben. Het gaat er niet om of je religieus bent, of je netjes bidt voor het eten en trouw naar de kerk gaat, of collecteert, of iets christelijks doet van andere aard, weet je veel wat. Of je naaste lief hebt of zo. Het gaat erom of je luistert naar het woord van God. En dat is een heel ander ding. Staat volkomen los van elkaar. En in de praktijk blijkt het zo te zijn dat waar men religieus godsdienstig is, is men niet meer geneigd om te luisteren naar wat diezelfde God te zeggen heeft. Omdat in werkelijkheid religie natuurlijk in de praktijk toch is het spreken tot God, in plaats van dat God tot ons spreekt. Heb je dat nog? Godsdienst is dat men God iets aanbiedt. Maar geloof is dat God ons wat aanbiedt en wij pakken dat aan, wat hij ons aanbiedt. En dat is genade. En vandaar het tegenovergestelde, religie is per definitie wet. Men doet iets voor God. Men doet zijn best. Maar in de echte klassieke evangelische traditie werd dan gezegd, je kan wel je best doen voor God, maar voor God is ons beste niet goed genoeg. En dat is zo inderdaad. Dat is ook wat de Bijbel leert. En wat wij dus niet willen weten dan, want we willen religieus zijn. En we noemen het dan gelovig zijn. Elke dag struikel ik erover. Elke dag kom je dat woord tegen. Gelovig, streng gelovig. En het is precies het tegenovergestelde. We weten de betekenis van de termen zelfs niet eens meer. En moet je daarvoor bidden? Of u moet doen of niet, mag doen of niet, het maakt weinig uit. Er staat gewoon, ik zal u niet horen. Waarom zal de heer luisteren? Hij heeft wat te zeggen. En de mens moet luisteren in plaats van terugspreken. Jaren geleden al heb ik dat voorbeeld aangehaald van die walkie-talkie. Ik geloof niet dat het nog gebruikt wordt tegenwoordig. Worden die dingen nog gebruikt? Als je die knop ingedrukt houdt, dan staat hij op zenden. Dan kun je niks ontvangen. Dan valt er ook niks te horen. Dan kun je naar een ander praten, als die tenminste op ontvangen staat, zal ik maar zeggen. Maar heen en weer gaat niet. Dan moet je eerst die knop loslaten en je kop houden. Dan kun je luisteren naar een eventueel wat een ander tot jou te zeggen heeft. Heb je dat nog? Ja. Dus niet te veel aan die knop komen. Goed. Maar de Heer zegt gewoon, ik zal niet horen als zij over hun kwaad tot mij zullen roepen. Waarom ook? De Heer zelf brengt dat kwaad over het volk. En hij zegt, het is vast besloten. En de woorden dat het vast besloten is, die staan hier weliswaar niet. Met zijn woorden die nogal een paar keer herhaald worden in verband met de toekomst van de tegenwoordige ongelovige Joodse staat. Het is vast besloten. En er staat er menigmaal en niet alleen maar in Daniël 9. Goed. Nadat in vers 14 de Heer gezegd heeft dat Jeremia niet zou bidden voor het volk omdat hij toch niet zou horen, zegt hij in vers 15, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Of gewoon, wat moet mijn beminde in mijn huis? Terwijl zij die schandelijke daad met velen doet en het heilige vlees van u geweken is. Het is de zinspeling op de huwelijksrelatie tussen de Heer en Israël. In dit geval specifiek het Joodse volk. Mijn beminde, we hebben eerder al in Jeremia 3 gezien dat de relatie tussen de Heer en Israël beschreven wordt als een huwelijk. Dat wil zeggen, de Heer als man en inderdaad met twee vrouwen. De een heet Israël, de andere heet Juda. Hier gaat het alleen nog over Juda, uiteraard. En de Heer zegt, ze is dan weliswaar mijn beminde, maar ze heeft in mijn huis niets te zoeken. Want zij doet die schandelijke daad met velen. Dat lijkt me duidelijk genoeg. En het lijkt me ook duidelijk dat die man dan zegt, ik stuur die vrouw weg. Mijn huis uit. Want hoe dan ook, de uitdrukking mijn huis vindt zijn parallellen in mijn land enzovoort. En op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt dat ook zo beschreven. De Heer zegt, jullie wonen er wel, maar het is mijn land, het is mijn huis. En als je mij dient, ook, dan is prima, maar indien niet, dan ga je er maar uit. Dan stuurt de man zijn vrouw weg met een scheidbrief, heet dat. Dat is in het geval van Juda niet officieel zo gebeurd. Maar het is wel officieel zo gebeurd met het andere huis. Dat wil zeggen, het andere volk. Dat wil zeggen met Israël. Want daar wordt minstens op twee plaatsen gesproken over de scheidbrief waarmee de 10 stammen zijn weggestuurd het land uit. Bemind of niet? Ik bedoel, de Heer bemint die vrouw, maar als die vrouw niet wil, als er niks mee te beginnen valt, dan kan ze vertrekken. En dat is wat hier beschreven wordt. Hè. Zijn trouwens gelijksoortige woorden als, en ik kan het ook niet helpen, maar het zijn dezelfde woorden als in Hosea, waar het dan over die andere stammen van Israël ging. Waar inderdaad gesproken wordt over een vrouw, dus 3 vers 1 van Hosea. De Heer zei tot mij, ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend. Haar minnaar is dat gewoon, hè. Nochtans overspel doet, gelijk de Heere de kinderen Israëls bemint, maar zij zien om naar andere goden. Dat is Hosea 3, vers 1, en daar vind je volstrekt dezelfde terminologie in verband met het tienstammenrijk van Israël. Nou ja, die worden inderdaad weggestuurd, hoewel ook hier de volgende versen spreken over een bekering op een of andere wijze. Maar zoals ze zegt, daar hebben we het nu verder niet over. Maar het gaat erom dat dit herkenbare woorden zijn hier in Jeremia. Want nu is alsnog van toepassing wat eerder al van toepassing was op de 10 stammen van Israël. En dus, bemind door de Heer, dat blijven zij ook, zelfs tot in onze dagen. Want hoewel zij vijanden zijn aangaande het evangelie, dat is Romeinen 11, zijn zij niettemin beminden, staat daar, ook door ons, beminden om der vaderen wil. Maar bemind is één ding, maar of je er dan ook mee samen kunt wonen, dat is nog een heel ander ding. Het was uiteraard een onbeantwoorde en daarmee ongelukkige liefde. En terug in Jeremia 11, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Dat wil zeggen, ik stuur ze het huis uit, het land uit dus, want het is mijn land, het is mijn huis. Ook die kwestie is nog steeds aan de orde, omdat tot vandaag gediscussieerd wordt over de vraag wie rechten kan laten gelden op wat men dan Palestina noemt. Ten onrechte trouwens, maar wie kan daar recht op laten gelden? Het antwoord is niemand. Het is zijn land namelijk, hè? Dat van de Heer. Maar terwijl zij die schandelijke daad met velen doet, wordt zij dus het huis uitgestuurd. Terwijl zij die schandelijke daad met velen doet en het heilige vlees van u, want wat eerst zij heet of mijn beminde, heet nou gewoon weer u. Dat is een stijlbreuk, ik ben er me bewust, maar die komt heel veel voor in de Bijbel. Je moet er maar aan wennen. Terwijl het heilige vlees van u geweken is. De meest voor de hand liggende verklaring voor het heilige vlees is natuurlijk gewoon dat het gaat om het offervlees. En voor zover het er was, was het niet heilig genoeg meer. Maar in de praktijk, er werd nauwelijks geofferd aan de Heer, hoewel dat opgenomen was in de voorschriften met betrekking tot dat oude verbond enzovoort. Maar dan nog, het wordt geheiligd door de instelling waarmee men offert. Dat wil zeggen met de gemoedsgesteldheid enzovoort. Als het alleen maar een verplichte religieuze handeling is, zegt de Heer, ik kan uw verbodsdagen niet rieken enzovoort. Uw offeranden heb ik nooit gewild. Zulke offeranden in ieder geval niet. Maar de gedachte is gewoon dat ze in de praktijk dus hem niet dienen. Het heilige vlees is van u geweken. En wanneer gij kwaad doet, dan springt gij op van vreugde. Ze scheppen er een behagen in, zal ik maar zeggen, om de Heere ongehoorzaam te zijn in de praktijk. En ook dat zie je vandaag. Ik weet niet, ik mag het natuurlijk nooit zeggen, dat weet ik wel, maar ja. Ik denk dat heel wat zogenaamde blijdschap onder zogenaamde christenen mede veroorzaakt wordt doordat men de Bijbel en daarmee de Heer zelf gewoon aan de kant geschoven heeft. Als de bijeenkomsten van de gelovigen en het praktische omgang met elkaar maar een vreugdevolle is en enige bevrediging schenkt, neemt men daar genoegen mee. Maar het luisteren naar het woord van de Heer is een ernstige zaak. Niet dat hij geen blijdschap geeft. Natuurlijk geeft hij blijdschap, gelukkig wel. Maar op een heel andere wijze, denk ik. Veel serieuzer trouwens ook. Maar bij hun is het anders. Wanneer gij kwaad doet, dan springt gij op van vreugde. En dan vers 16. De Heere had uw naam genoemd een groene olijfboom. Of nog korter, de Heer had u genoemd, maar dat genoemd wordt herhaald. Het staat er dus twee keer, want naam en genoemd is fundamenteel hetzelfde woord. zoals dat zo vaak voorkomt in het Hebreeuwse idioom. De Heer had uw naam genoemd, of gewoon had u genoemd, had u met nadruk genoemd, een groene, dat wil zeggen een levende en daarmee vruchtbare en daarmee gezonde olijfboom. En dat het daar betekent, staat erachter, schoon van lieflijke vruchten. Maar nu heeft hij met een geluid van een groot geroep een vuur om dezelfde aangestoken en zijn takken zullen verbroken worden. Want de Heer der Heerscharen die u heeft geplant, heeft een kwaad over u uitgesproken. Want als de Heer wat doet, dan spreekt hij, dat weet u. En heeft een kwaad over u gebracht, gedaan, gesproken. Om der boosheid wil van het huis Israëls en van het huis van Juda, die zij onder zich bedrijven om mij te vertonen, rokende de Baal. Hier wordt dus uiteindelijk gezegd dat de situatie van Juda dezelfde is als de situatie van Israël in het verleden. Althans, want het is inmiddels geschiedenis. Maar er gebeurt hetzelfde. De term namelijk, de naam groene olijfboom, is namelijk niet alleen op Juda van toepassing, maar net zo goed op Israël. Wanneer wij beseffen wat die naam, die term eigenlijk betekent. Overigens, ik blaad er toch heen en weer naar Hosea, dus dat kan ik wel weer even doen. In Hosea 9... meen ik? Nee, ik ben abuis. Maar ik wilde u voorlezen dat Israël, de 10 stammen namelijk, dat Israël net zo goed een olijfboom genoemd wordt. Maar ik kan hem zo gauw niet vinden. Goed, de olijfboom verwijst feitelijk naar enige schriftplaatsen waarin eveneens Israël wordt voorgesteld door een olijfboom. De belangrijkste daarvan is waarschijnlijk die van Zacharia hoofdstuk 4. Want in Zacharia 4 is sprake van 2 olijfbomen, dan wel 2 olijftakken. En het is terminologie die uit Zacharia 4 wordt aangehaald, geciteerd in Openbaring hoofdstuk 11. En daar wordt gezegd in Openbaring 11 over de 2 getuigen... die in de eerste helft van de 70ste week van Daniël zullen optreden in de, zullen profeteren en dus prediken in de straten van Jeruzalem. Er wordt gezegd, deze zijn de 2 olijftakken... die voor de God des, God van de ganse aarde staan. Dat wil zeggen dat op een of andere wijze het begrip getuige en olijfboom met elkaar in verband wordt gebracht. Want de olijfboom eigenlijk is gewoon een beeld van, ik kan het makkelijkste zeggen, gewoon van het priesterschap. De olijfboom immers zou olie voortbrengen, dat is wat een olijfboom doet. En olie in zichzelf is een beeld van eeuwig leven. Daarna is de olijfboom dat ook. Van geest en leven. Met een prachtige endiadis. Maar dat is de positie van Israël als koninklijk en priesterlijk, en met nadruk op priesterlijk volk. Het zou dat leven van het nieuwe verbond voortbrengen. Enzovoort. In het Nieuwe Testament heb je zelfs termen als zalven met olie enzovoort. Ik denk met name aan Jacobus 5, hoewel het onverstandig is om dat nou te citeren. Maar daar staat, men zal voor die mensen bidden die ziek zijn, weet je nog. En hen zalvende met olie en ze zullen genezen. En ik weet niet hoe het komt, maar men is geneigd daar om een of andere reden de term uitsluitend en alleen en met nadruk letterlijk te nemen. Zalvende met olie, alsof het Haarlemmer olie zou zijn. Maar men zou begrijpen dat het niet, helemaal niet gaat om letterlijk, maar dat het gaat om de geestelijke betekenis daarvan. Het zalven, de zalving met olie is immers populair gezegd een uitbeelding van wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Mensen worden gezalfd als uitbeelding van dat ze met de geest, in de geest gedoopt worden, dan wel met de geest vervuld worden. Nauwkeuriger ga ik dat nou toch niet zeggen. Als de Heer profetie van Jesaja aanhaalt en zegt daarom heeft de Heer mij gezalfd, is het de verwijzing naar zijn opstanding uit de dood. Want voor een bepaald doel zou de Heer moeten opstaan uit de dood. Maar in Jesaja staat dan dat hij voor dat doel gezalfd is met olie enzovoort. Maar het voortbrengen van die olie, het voortbrengen van het nieuwe verbond als zodanig, is de functie feitelijk van het priesterlijke volk. Het getuigen zijn namelijk van de woorden Gods. Want door dat woord van God wordt dat leven voortgebracht. Het mag niet altijd moeilijk zijn om dat te begrijpen. En als er hier dus staat, ik had uw naam genoemd de groene olijfboom, ja, dan gaat het over Israël als zodanig. Dat wil zeggen, Israël in de positie van Israël, namelijk het koninklijke, priesterlijke volk enzovoort. En ik aarzel wat, maar in Romeinen hoofdstuk 11, daar vind je Israël eveneens voorgesteld door een olijfboom, met naam, bij nadere inzien, door twee olijfbomen, namelijk een tamme en een wilde. En toen krijg je dat gedoe met die takken die afgehouden worden van de een en gezet worden op de ander en wat het maar was enzovoort. En die twee olijfbomen zijn uiteraard dan dus een beeld van de beide huizen van Israël. De tamme olijfboom, dat blijkt gewoon uit het verband, is een beeld van Juda, zodat logischerwijze de wilde olijfboom een beeld is van Efraïm, Israël, de 10 stammen van Israël enzovoort. Het is een gewoon bijbelse, vaste, min of meer vaste symboliek. Ik heb hem inmiddels gevonden hoor, in Hosea hoofdstuk 14. Ja, in Hosea hoofdstuk 14. Daar staat in vers 6, boven het hoofdstukje staat, bekering van Israël en toekomstige zegeningen. En het begint met Samaria. Want ja, Juda is een ander verhaal. Het gaat niet over 2, maar over 10. Samaria, dat was de hoofdstad van de 10 stammen. Hè? Maar in dat verband staat er uiteindelijk in vers 6, nadat trouwens verwezen is naar Assur, waarin men in ballingschap verdwenen was uiteindelijk. Maar er staat in vers 6 van Hosea 14, ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En dat bedoel ik maar. Hier staat dus gewoon dat Israël vergeleken wordt met de olijfboom. Al die andere dingen hebben ook zo hun betekenis, maar dat is nu verder niet aan de orde. Maar om die olijfboom gaat het wel degelijk uiteraard, omdat dat nou juist de uitbeelding is van de specifieke positie van Israël als volk waaraan de woorden Gods zijn toebedrouwd. Woorden die vrucht zouden dragen en uiteindelijk een nieuwe schepping, een nieuw verbond en dus eeuwig leven zouden voortbrengen. Dat is ook de betekenis van die olijfbomen die in de loop van de geschiedenis een paar keer genoemd worden in gewone beeldspraak. Waarbij aan Israël beloofd wordt dat die olijfbomen vrucht zouden dragen enzovoort. En natuurlijk kun je het dan letterlijk nemen als je dat wilt. Dat zal waarschijnlijk ook zo wel bedoeld zijn. Maar het neemt niet weg dat ze genoemd worden vanwege de betekenis die daar achter steekt. Maar goed. Terug naar Jeremia 11 dan. Het was ooit een groene olijfboom, maar inmiddels komt er een oordeel over. Er wordt een vuur om dezelfde aangestoken, staat er, en zijn takken zullen verbroken worden. Er wordt in Jesaja trouwens, in Jesaja 17 gesproken over de afschudding van de olijfboom. Waarbij maar enkele vruchten, olijven, overblijven in de opperste twijgen. Dat is Jesaja 17, vers 6. En die afscheuring van de olijfboom, ook daar is duidelijk een illustratie van wat met Israël zou gebeuren. En dan laat ik het verder maar bij. Er komt een oordeel over. De Heer had hen weliswaar geplant, maar de Heer heeft ook een kwaad over u uitgesproken. Vers 17 van Jeremia 11. Onder boosheid wil van het huis Israëls, maar dat was inmiddels al geweest, en van het huis van Juda. Een boosheid die zij onder zich bedrijven om mij te vertoornen door de Baal te dienen, door hun afgoderij. En dan krijgen wij vanaf vers 18... Het blijft altijd wat lastig lezen, maar je mag blij zijn met die opschriften die erboven staan. Krijgen wij van doen met de omstandigheden van Jeremia zelf, al komt het tot uitdrukking dan in een tweespraak tussen de Heer en Jeremia. Daar staat in vers 18, de Heer nu heeft het mij te kennen gegeven dat ik het weet. Toen hebt gij mij hun handelingen doen zien. De Heer heeft Jeremia op de hoogte gebracht en de Heer heeft Jeremia de ogen geopend voor het doen en laten, de handelwijze, je kan het ook gewoon de cultuur noemen, van Juda, van het Joodse volk. En over zichzelf zegt Jeremia dan, en ik was als een lam, als een os, die geleid wordt om te slachten. Want ik wist niet dat zij gedachten tegen mij dachten. Hij zegt, ik was onnozel. Dat is een lam ook, een os ook, als hij weggeleid wordt om geslacht te worden. Hij loopt netjes mee, enzovoort. Zijn ondergang tegemoet. En Jeremia zegt, nou zo is het mij ook gegaan, ik was naïef. Maar er werden gedachten tegen mij gedacht. Heb je weer twee keer hetzelfde woord achter elkaar. Zij dachten namelijk, laat ons de boom met zijn vrucht verderven en laat ons hem uit het land der levenden uitroeien. Want die boom met zijn vrucht verderven komt min of meer uit het voorgaande gedeelte, ontleend aan de olijfboom natuurlijk, die woordkeus. Maar de boom is nu ineens gewoon Jeremia, tegen wie men samen zweert. Want er was weliswaar een verbintenis, 11 vers 9... tegen de Heer en daarmee tegen zijn woord, waarna men niet wilde luisteren, maar als afleiding daarvan, zal ik maar zeggen, als een spin-off, was er dus ook een soort samenzwering tegen Jeremia, omdat hij het woord des Heren in alle naïviteit, want er staat erbij toch, predikte. En hij zegt, maar ik wist niet dat ze gedachten tegen mij dachten. Ik wist niet wat het voor gevolgen had. Maar het betekent dat men Jeremia naar het leven stond. Dat is wat in de volgende verse ook duidelijk gezegd wordt overigens. Maar er wordt gezegd, laat ons hem uit het land der levenden uitroeien, dat zijn naam niet meer gedacht wordt. Het is gewoon een lastige man. Omdat hij reactionair is, zal ik maar zeggen. Hij protesteert tegen de dagelijkse gang van zaken in Israël. Maar o Heere der Heerscharen, gij rechtvaardige rechter, gij die de nieren en het hart proeft. Nieren en hart zijn beide uitdrukkingen voor de inwendige mens, de overleggingen des harten, de gedachten van de mens. Wij kennen de uitdrukking in het Nederlands ook trouwens, in hart en nieren, weet u wel. Dat wil zeggen in het diepste wezen. En daarmee met heel mijn wezen, die de nieren en het hart beproeft, laat mij uw wraak van hen zien, want aan u heb ik mijn twistzaak ontdekt. Ik heb aan u mijn twistzaak bekendgemaakt. Dat wil zeggen, Jeremia legt het als het ware de Heer voor en zegt, ze zoeken mijn ziel. Net als Elia dat vroeger zei. Ik ben maar alleen overgebleven, ze zoeken mijn ziel. En hier is Jeremia die dat tegen de Heer zegt. Er staat er ook, vers 21, daarom zo zegt de Heere van de mannen van Anatot die uw ziel zoeken. En Anatot is, dat herinnert u zich hopelijk uit hoofdstuk 1, de eerste verse, is de woonplaats van Jeremia. Althans, daar kwam hij vandaan. Maar ze zochten zijn ziel, zijn leven namelijk. En zij zeiden, profeteer niet in de naam des Heren, opdat gij van onze handen niet sterft. Nou ja, het ligt voor de hand om, maar ik ga het dus niet doen, maar het ligt voor de hand om dan het Nieuwe Testament aan te halen. En waar de Heer zei, een profeet is niet geëerd in zijn eigen vaderland. We hebben trouwens een geschiedenis in het Nieuwe Testament. Lucas 4 is dat, meen ik. Waar de Heer zelf verworpen wordt door de inwoners van Nazareth. Daar kwam hij vandaan uit Nazareth. Daar was hij in ieder geval opgegroeid. En daar gaat het maar om. Maar ze maakten opnieuw kennis met hem, kennelijk op een of andere wijze. Want het schijnt toch het nieuws geweest te zijn. En zij wilden hem van de berg afgooien. Dat weet u, hè? Nazareth ligt hoog op een berg met één steile kant. En ze wilden hem daar naar beneden werpen. Lang uit, staat er. Ze stonden hem naar het leven. Ze wilden het woord niet horen. En anderen zeiden, Jeruzalem, Jeruzalem. Dat was ook de Heer. Die zei, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt. Enzovoorts. Het is de gang van zaken. En dat gebeurt hier ook. Ik denk dat het vandaag ook nog gebeurt. Al denk ik ook dikwijls dat het zover niet strijkt. Want het is een beetje moeilijk om zomaar iemand van kant te maken. Maar het gebeurt nog steeds natuurlijk, hè. En de kerkgeschiedenis is er vol van. Want hoe dan ook, niet dat al die ketters nou zo dicht bij de Bijbelse waarheid zaten, maar gewoonlijk toch veel dichter dan de officiële kerkelijke instituten die hen vervolgden. En hen op de brandstapel brachten of waar dan ook maar. Ja, wat gebeurt nog? Ze zeiden, profeteer niet in de naam des Heren. Nou, ik ben geen profeet. Maar ik heb die woorden met die strekking vaak genoeg gehoord. Waarbij, nee, ik bedoel niet dat men in twijfel trok of het wel waar was en bijbels was wat ik te zeggen had. Maar ze zeiden gewoon, dat kan wel zijn en dat is waarschijnlijk wel waar. Sommigen zeiden, nee, dat is ook zo, maar dat moet je de mensen niet vertellen. Met als enige reden, dat levert problemen op. Kun je beter niet doen. En dan niet met de dreiging erbij, en anders brengen we je om zeep, hoor. Zover is het tot op heden. Dat heb ik tenminste nog nooit gehoord. Maar gewoonlijk ontstaat dan de discussie over het nut van bepaalde Bijbelse waarheid. En dan bepalen wij wat nuttig is en wat niet. En wat we niet nuttig achten, daar moet je dan niet over spreken. Was de bedoeling. Maar ja, ik hoop niet dat u mij kwalijk neemt, maar ik trek me daar gewoon niet al te veel van aan. Wel iets, maar niet al te veel. Want daar is het eind van zoek, gewoonlijk. En bovendien heb ik altijd het idee, van jongs af aan gehad, ja, als nou niemand het doet, ja, dan moet ik wel. En ik kan het niet. Daarom heb ik altijd iets tegen die lui waarvan ik denk, die weten het ook. En die, maar die doen het niet. En dat neem ik ze kwalijk, want dan moet ik het doen. Dat ben ik serieus, dat is echt waar. Dat is serieus waar. Hoe dat precies zit, weet ik ook niet. Verder maak ik me er niet druk over. Ik ben dankbaar dat ik dit soort werk doen mag. Maar denk maar niet dat ik ophoud als iemand zegt van dat moet je niet doen. Of dit mag je niet vertellen. Zo werkt het niet. Zo werkt het absoluut niet. Want op zich zijn die dingen dus gewoon tegenstand. Ik ben wel gevoelig voor het argument dat je onder bepaalde omstandigheden bepaalde dingen beter niet kan zeggen. Maar ja, ik ben altijd nogal tactloos en naïef. Dus het is me uit de mond voor ik het tegen kan houden. En achteraf denk ik, ja, het tegenhouden. Wat nou als de Heer speciaal wil dat je bepaalde dingen zegt en je dat ingeeft op het moment dat je ervoor staat, moet je dat stoppen en ze, oh nee, dat ga ik niet vertellen. Ik blijf dat een moeilijk verhaal vinden. Mede omdat dit nou juist essentieel is, hè. De filosofie is altijd geweest, het is onnuttig. Als wij trouw blijven aan Jehovah, dan blijven al onze buurvolken onze vijanden. Maar als we nou hier of daar ook een altaartje neerzetten voor Baal, Dan hebben we onze noordelijke vrienden, noordelijke buren een beetje tot vriend. En we stellen een paar kalveren op. Dan hebben we in ieder geval die Egyptenaren een beetje stroop onder mond gesmeerd. En niet te vergeten de Cretenzen. Met hun Minoïsche cultuur, want die had ook een heilige stier, hè? En de Cretenzen, u weet, daar komen de Filistijnen vandaan, van oudsher. U weet wel, de Pleti, namelijk de Kreti, enzovoorts. En dat zijn ook buurvolken, dus je moet ze een beetje te vriend houden, allemaal. En daarom moeten wij in Nederland de islam te vriend houden. Want ja, dus dat mag de, we zijn van hen afhankelijk. Ze moeten ons olie leveren. En zand, geloof ik, veel meer kunnen ze niet produceren, maar dat doet er niet toe. Ja, hebben we ook hard nodig, zand, denk ik. Maar vooruit, meneer. Zoiets, en we moeten ze allemaal te vriend houden, want ja. En dat is een dilemma. Maar de Heer zei tot Israël: ik ben je vriend, ik ben je God, je dient mij en daar zorg ik voor je. Wat die vijanden betreft, laat die maar aan mij over. En dus, luisteren naar het woord van God. En dus, Jeremia legt die zaak aan de Heer voor en de Heer zegt, zo zegt de Heer van de mannen van Anatot die uw ziel zoeken, zeggende, profiteer niet in de naam des Heer opdat gij van onze handen niet sterft. Daarom, zo zegt de Heer, de Heerscharen, want ja, ik kan wel weer Hosea opzoeken, want Hosea liep precies tegen hetzelfde op, hè. Die werd opgepakt en werd gezegd, ga thuis Je vak uitoefenen als broodetend profeet. Moet je zo aan de kost komen als profeet? Ga dan maar terug naar Juda, want daar kwam hij vandaan. Maar ja, hij was van Juda naar Israël gestuurd, dat weet u toch, hè? Ik zei Hosea, ik had moeten zeggen Amos. Nou ja, toen maar weer, het is laat op de avond, hè? Die liep precies hetzelfde, die werd opgepakt en hem werd gesommeerd dat hij zou zwijgen. En hij zei, ja, dat kan nou helemaal niet anders, dat is mijn opdracht. En dan heb je natuurlijk Petrus en Johannes voor het Sanhedrin. En die werden gesommeerd van overheidswegen te zwijgen. En wat zeiden ze? Wij kunnen niet anders. Ze zeiden niet eens, ik moet het doen. Of wij moeten het doen, of wij hebben hier een papiertje. Er staat onze functiebeschrijving, hoe heet dat, op. Zo van, dit is onze opdracht. U weet wel, dan krijg je in dienst ook die papieren brieven. Daar staat je missie op, hè? Een order heet dat. Dat zeiden ze niet, hoewel dat zo was. Maar ze zeiden gewoon, wij kunnen niet anders. Daarom, zo zegt de Heer, over Johannes de Doper heb ik het dan niet gehad, hè. Daarom, zo zegt de Heer, de Heerscharen, zie, ik zal bezoeking over hen doen. De jongelingen zullen door het zwaard sterven. Hun zonen en hun dochteren zullen van honger sterven. En ze zullen geen overblijfsel hebben, want ik zal een kwaad brengen over de mannen van Anatot in het jaar hunner bezoeking. Of Jeremia daar blij mee geweest is, waag ik te betwijfelen. Maar de Heer zou zijn twistzaak regelen. In onze dagen geldt dat ook. Dat is een van de grondbeginselen van het christendom als zodanig. De Heer zegt, breekt u zelf en niet beminde, want mij komt de wraken toe, ik zal vergelden. En dat is een belofte. Er komt nog een heel commentaar op in de volgende verse, dat is hoofdstuk 12, maar daarover hebben wij het de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat we mogen staan in de vrijheid en in de genade die u ons geschonken hebt. Wij danken u dat we mogen leven uit dit woord des levens, dat u niet alleen tot ons gesproken hebt, maar dat u in onze harten hebt willen planten. We danken u dat het in onze harten en onze nieren is en dat het ons van binnenuit verandert en dat het ons brengt een vernieuwd gemoed, opdat we u zouden kennen en opdat onze levens ook in de praktijk zouden zijn tot verheerlijking van uw naam. We danken u dat we deel uitmaken van dat priesterlijke volk. En dat u ons in onze dagen uw woorden hebt toevertrouwd. Niet alleen opdat wij het in ons bezit zouden hebben, maar opdat wij ernaar zouden horen. Maar ook opdat wij dat woord zouden bedienen en dus zouden prediken. En daarom hebben we reden om u te danken, omdat u daarmee inhoud geeft aan ons bestaan. Dat waar wij zelf van nature de zingeving van ons leven zoeken, maar niet vinden, dat u het bent die zin, inhoud geeft aan onze levens als zodanig. Zodat het niet meer is ijdelheid der ijdelheden, maar integendeel dat onze levens vruchtbaar zouden zijn voor u. En wij hebben geleerd uit uw woord dat we slechts zouden vertrouwen op u en uw beloften. En ons niet zouden conformeren aan de omstandigheden om ons heen. Ons zouden aanpassen aan al die levenswijzen en levensbeschouwingen om ons heen. In een wereld die u niet kent en in per definitie in duisternis wandelt. Maar we danken u dat u ons onttrekt aan de macht van de boze, ons plaatst in de vrijheid, ons zet in het licht en ons zet zelfs in één huisgezin. En daarom danken we u dat we vanavond hier mochten zijn, om dat woord te openen dat in zekere zin nog steeds actueel is. Het woord ook dat ons spreekt over die geweldige toekomst die u ons belooft en bereid hebt. Wees u daarom ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.